Welkom bij Das Privé Discours, een speciale aflevering om de zoveel tijd waarin we wat dieper ingaan op de inhoud. Ik nodig een gast uit en samen overlopen we een aantal stellingen om te proberen om wat meer privacy inhoudelijk bezig te zijn. Naast onze wekelijkse nieuwsaflevering. Deze week heb ik Paul Breitbart erbij. Paul, jij bent Policy Director bij TrustArc, vroeger Nimity. En ik mag stellen dat jij dagelijks met privacy bezig bent.
Ja, dat kun je zeker zeggen, Bart. Dank voor de uitnodiging. En leuk om weer eens, al is het virtueel, in België te kunnen zijn.
Absoluut, inderdaad. Wat ik altijd interessant vind om het een beetje af te trappen, is eens even stilstaan bij hoe iemand in privacy terecht is gekomen. Hoe is dat bij jou gelopen?
Bij mij was dat puur toeval. Ik heb een juridische achtergrond. Ik heb rechten gestudeerd in Maastricht en in Bordeaux. En na een stage bij de permanente vertegenwoordiging in Brussel dacht ik, nou ja, ik moet wel iets met de overheid gaan doen. Ik heb een staatsrechtelijke achtergrond, dus ik wilde graag iets met wetgeving. En vond een baan bij de Eerste Kamer, onze Senaat, als stafjurist Europese Zaken. En op mijn allereerste werkdag, dat was in november 2005, kreeg ik een eerste dossier op mijn bureau, zoals dat gaat op je eerste werkdag. En dat was het dataretentiedossier. In der tijd was de discussie in het Europees Parlement en ook in de Raad. Moet dat nou een verordening worden of moet het een richtlijn worden of moet het een kaderbesluit worden? Dus moet het een eerste pijlerinstrument zijn over de interne markt? Of gaat het hier meer om de politie-justitie samenwerking en moet het binnen die oude derde pijler van het toenmalige EU-verdrag vallen? En ga dat maar eens uitzoeken, schrijf maar eens een vergelijking voor de senatoren wat de betere optie is. Ik weet eerlijk gezegd niet meer wat mijn conclusie toen is geweest. Dat zou ik weer eens moeten terugzoeken. Maar dat was uiteraard een privacy dossier. Als je kijkt gewoon naar de inhoud en niet naar de juridische kwestie erachter. Dataretentie, de opslag van telecomgegevens, de verkeersgegevens, de metagegevens van mobiele telefonie. Waar was iemand? Welke nummers werden er gebeld? Inmiddels ook welke IP-adressen speelden daarmee? Dat was best wel een vergaande maatregel genomen, althans voorgesteld na de aanslagen in Madrid en in Londen in 2004 en 2005. Wat moeten we daar nou mee? En dat dataretentiedossier is mij tot de dag van vandaag blijven achtervolgen. Het is namelijk nog steeds niet afgehandeld, ook al zijn er inmiddels, ik geloof, 7 rechtszaken voor het EU Hof van Justitie geweest. Maar dat was mijn allereerste kennismaking met het privacyrecht. En ik vond dat fascinerend, die hele discussie. Hoe ga je nou met grondrechten en veiligheid om? En ik had het geluk dat een groot aantal van de senatoren voor wie ik werkte in de Kamercommissies Justitie en Europese Zaken daar ook veel van vond. Dus er waren meer dossiers waar zij achtergrondinformatie zochten. Er werden hoorzittingen georganiseerd, op een gegeven moment zelfs een congresdag. En zo bouwde ik ook langzaam contacten op met wetenschappers en met name ook met het College Bescherming Persoonsgegevens, de toenmalige privacyautoriteit in Nederland. En leerde veel meer over dat onderwerp. En dat sprak mij aan. En toen na 3,5 jaar het tijd werd voor een tweede baan, bleek dat zij net vacatures hadden en ben ik overgestapt en nooit meer het privacyveld verlaten. Ik had ooit het idee dat ik een generalist zou worden, maar werd uiteindelijk een specialist op een heel gedetailleerd onderwerp, maar wel met heel veel plezier. Ik vraag me wel altijd af, wat als dat eerste dossier nou landbouwrecht was geweest? Was ik dan nu landbouwjurist geworden? Ik weet het niet, maar
ja, misschien was je er dan met een omweg alsnog in terecht gekomen, hè?
Je weet het nooit.
Want aan de ene kant zeg je van ja, ik heb me gespecialiseerd, ik ben geen generalist geworden. Maar tegelijkertijd, een van de dingen die mij nu zo aanspreekt in het privacyvak is dat dat werkelijk op ieder vlak wel ergens terugkomt. Als je kijkt in bedrijven, ieder proces heeft ermee te maken, binnen de overheid steeds meer heeft ermee te maken. Dus in die zin ben je natuurlijk toch steeds heel breed bij van alles betrokken.
Ja, dat is absoluut waar. En ik ben ook wel blij dat dat besef langzaam doordringt, ook in het bedrijfsleven, dat privacy niet alleen maar iets is van de afdeling juridische zaken of compliance, maar dat het inderdaad een plek heeft overal in de organisatie.
Nou, dat is een uitstekend bruggetje naar de eerste stelling die ik jou zou willen voorleggen. Die luidt als volgt, een beetje een klassieker. De GDPR is voornamelijk een instrument geschikt voor grote ondernemingen en overheden, niet voor het MKB, /KMO's, de Belgische term. Wat denk je daarvan?
Ik zou moeten zeggen, daar ben ik het niet mee eens. Maar de crux zit hier in het woordje geschikt. Ik denk dat de GDPR, de AVG, wel bedoeld is voor alle bedrijven en ook voor het MKB, voor de KMO's, om ervoor te zorgen dat iedereen op een bewuste manier met de bescherming van persoonsgegevens omgaat. En natuurlijk, als jij een kleiner bedrijf hebt, heb je, als het goed is, minder verwerkingen en is het ook makkelijker om dat op een goede manier vorm te geven. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de hoeveelheid administratieve lasten die de GDPR met zich meebrengt, dan kun je denk ik wel zeggen dat jouw stelling klopt. Het is voor, met name voor kleinere bedrijven, best wel lastig om überhaupt te snappen wat ze allemaal moeten documenteren, wat ze allemaal moeten vastleggen, hoe ze daarmee om moeten gaan. En ook om die afwegingen te kunnen maken. Kijk, een verwerkingsregister bijhouden, dat is nog niet zo ingewikkeld. Maar goed snappen wat er allemaal met gegevens gebeurt als jij ook weer dienstverleners gebruikt. Mijn bakker hier op de hoek van de straat heeft een website, heeft via die website een bestelsysteem en gebruikt daarvoor Google Sheets of Google Forms. Zodat je op een makkelijke manier dat formulier kan aanmaken als bakker. En dat klanten dat makkelijk kunnen invullen, kunnen mailen. En dan staat dat 's avonds allemaal in de mailbox wat er de volgende ochtend klaargezet moet worden. Een heel makkelijk logisch systeem. Maar als je dan van de privacykant gaat kijken, dan heb je dus een verwerkersovereenkomst nodig. Dan moet je gaan onderhandelen met Google. En Google is een bedrijf dat zegt, nou ja, je mag bij het kruisje tekenen. Je hebt waarschijnlijk te maken met internationale doorgiftes, waar je dan moet gaan beoordelen, mag dat zomaar? Ja, dat zijn zaken die kun je eigenlijk niet aan kleine bedrijven vragen. En het is maar de vraag of je dat zelfs aan de grote bedrijven zou kunnen vragen. Dus ik denk wel dat de uitgangspunten van de GDPR voor alle bedrijven hetzelfde zijn en zouden moeten zijn. De basisbeginselen van ons privacyrecht zijn voor iedereen gelijk. Maar de praktische invulling, ik denk dat daar met name voor het midden- en kleinbedrijf echt nog wel wat meer handvatten aangegeven kunnen worden, zodat het voor hen wat makkelijker wordt.
Ik denk inderdaad, vooral in dat laatste stukje, het moet ze wat makkelijker gemaakt worden. Want ik vind zelf dat ondertussen hebben we een paar jaar ervaring met dat toepassen. Als je al wat langer meedraait, ook voor de GDPR, de basisprincipes zijn eigenlijk amper veranderd. En die zijn steeds wel op iedere manier toe te passen in iedere omgeving. Alleen je merkt ook als je er een tijdje mee bezig bent dat het ongelooflijk complex is om steeds die vertaling te maken. Mm-hmm. En waar ik denk, goh, een echt pak de bakker om de hoek. Goh, in een paar dagen daar wat werk in stoppen, is die administratieve handel ook redelijk dichtgetimmerd. En dan stopt het daar. In de grote lijnen denk ik dat klopt. Maar je haalt het terecht aan met dingen zoals een Transfer Impact Assessment. Ja, dat is iets waar zelfs mensen die al heel wat lang een tijdje meedraaien nu denken van, goh, hoe moeten we dat eens aan gaan pakken?
Ik worstel daar zelf nog mee en ik draai toch inmiddels een flink tientallen jaar mee in die hele privacygemeenschap. Heb bij een toezichthouder gewerkt, zit nu in de private sector, dus heb aardig wat van de privacywereld gezien. En als mensen zoals ik die daar dagelijks mee bezig zijn, daar al mee worstelen, dan kan ik me bijna niet indenken hoe dat inderdaad voor die bakker op de hoek zou moeten zijn. Als hij überhaupt al doorheeft dat dat ook op hem of haar van toepassing is.
Wat is dan, voor zover we dat nu natuurlijk kunnen bespreken, maar wat is dan de oplossing? Moeten wij gaan zeggen van, god, dan moet die bakker maar beter weten wat hij mee bezig is? Of moeten we zeggen van, ja, kijk, eigenlijk moeten we door bijvoorbeeld handhaving van bedrijven zoals Google, Microsoft, de grote jongens die gebruikt worden, moet je eigenlijk als bakker kunnen vertrouwen dat dat maar gewoon in orde is?
Ik denk dat, handhaving is belangrijk en idealiter moet je als bedrijf kunnen vertrouwen dat dat allemaal maar in orde is. Tegelijkertijd, we zitten ook wel in een tijd van digitale transformatie, een echt een veranderende maatschappij. En ik denk dat dat iedereen dat wel doorheeft, dat is de afgelopen 10 jaar duidelijk geworden. Ook met de opkomst van de smartphones. Ik bedoel, de telefoon in je broekzak is slimmer en krachtiger als computer dan de gemiddelde laptop van toen ik begon met werken. Dus ja, we zitten in die veranderende wereld. Ja, je zou er idealiter van uit moeten gaan dat de wetgever dat goed geregeld heeft en dat bedrijven doen wat ze moeten doen. Maar we weten ook dat de praktijk niet zo is. Dus er is meer handhaving nodig, maar er is ook nog veel meer voorlichting nodig. En ik denk dat het niet fair is om dan alleen maar naar de toezichthouder te kijken, maar dat daar ook voor beroepsverenigingen een duidelijke rol is weggelegd voor regering en andere overheden. We hebben hier in Nederland bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, die zou veel actievere voorlichting kunnen geven over wat er wel en niet met gegevens zou mogen gebeuren, best practices kunnen geven aan bedrijven. Misschien ook eens naar hun eigen verwerkingen kijken en publicaties kijken, als ze toch bezig zijn. Maar dat is een hele andere discussie. Maar ik denk ook dat voor dat soort organisaties er nog veel meer gedaan kan worden. Als het gaat om financiële zaken, is het bijna een vanzelfsprekendheid dat je overal met vragen terecht kan en dat mensen er zijn om je te helpen. En als het gaat om datazaken, is dat nog veel lastiger om eenduidige antwoorden te krijgen.
Ja, want tegelijkertijd verwachten we van een bakker ook niet dat hij zijn personeel, dat hij de bruto-netto berekening zelf gaat doen, dat hij zijn belastingaangifte en zijn boekhouding zelf gaat doen. Daar moet hij ook weer andere partijen voor in de arm nemen. Het is iets waar we wellicht, wat ik ook wel eens aanhaal als ik daar zelf over praat, zeker in de context van maar het is allemaal zo zwaar en complex. Het is iets waar wellicht al meer dan 20 jaar wetgeving voor is, maar waar men eigenlijk pas sinds de GDPR echt actief mee bezig is. En we kunnen wellicht ook niet verwachten dat 20 jaar achterstand wat dat betreft aan het toepassen ervan, aan ermee bezig zijn op het laagste niveau, weggewerkt is in 2,5 jaar GDPR.
Nee, dat denk ik ook niet. En ik til daarbij de bakker op de hoek ook wat minder zwaar aan dan bij grotere bedrijven en zeker bij overheidsinstellingen. Je hebt vast meegekregen dat de Belastingdienst hier in Nederland nog steeds volhoudt dat het veel te moeilijk is om aan de AVG te voldoen en dat ze nog een paar jaar nodig hebben voordat ze volledig compliant zouden kunnen zijn. Dat is een overheidsorgaan dat de grootste dataset, of misschien de ene grootste dataset die de overheid kent, beheert. Van dat soort organisaties mag je toch eigenlijk wel verwachten dat ze dat sneller kunnen en daar meer prioriteit aan geven dan ze nu doen.
Ja, waarvan je zou mogen zeggen inderdaad op dat niveau is het feit dat er al in 1995 een richtlijn rond was waar de basisdingen al in stonden, is iets wat daar geweten had mogen zijn.
Ja,
absoluut. Ja, inderdaad. Ik denk dat dit ook weer, want dan zitten we een beetje aan de politiek, is iets wat hier in België is het nu een hot topic in die zin het gaat over camera's. Camera's die overal staan, camera's waar van alles nog wat mee gebeurt, die dan ook wel op het juiste politieke niveau zijn goedgekeurd, daar is over beslist, die zijn daar neergezet. En dan krijg je af en toe die vraag, en ik dacht dat ook, in Nederland heb je recent verkiezingen gehad, speelde dat ook behoorlijk, zitten er in de politiek eigenlijk wel genoeg mensen die iets van privacy begrijpen? En is het iets wat veel hoger op de agenda zou moeten staan dan het nu staat?
dat is absoluut waar. Er zitten te weinig mensen in de politiek. Nou, niet eens zozeer die iets van privacy begrijpen. Er zitten te weinig juristen in de politiek, zeker hier in Nederland.
Okay.
Vroeger was dat meer dan de helft van onze Kamer waren juristen. Ik geloof dat het nu nog iets van 10% is. Dat is weinig als je met wetgeving te maken hebt. En er zitten veel te weinig mensen in de politiek die digitaal kennis van zaken hebben, die echt snappen hoe de digitale wereld in elkaar zit. Gelukkig zien we dat er wel een paar goede mensen nu bijkomen in het Nederlandse parlement, die inderdaad een wat digitalere achtergrond hebben. Ook wat jongere mensen die ook veel meer zelf die hele digitale transformatie meemaken en dat online leven leiden. Dus daar zie je wel een goede verandering, maar het zijn er nog altijd te weinig. En het bewustzijn in de politiek, op nationaal niveau, maar zeker ook op lokaal niveau, van wat er allemaal met data gebeurt, is wel echt een punt van zorg. Want voor heel veel overheden is de eerste reflex als er een probleem is, we hebben meer data nodig om dit te begrijpen. En die data gaan we dan maar overal vandaan halen en bij elkaar doen en koppelen. En dan gaan we er algoritmes op loslaten. En dan hop, komt er wel een magische oplossing uit. En zo werkt data, gelukkig zou ik willen zeggen, niet. Je moet heel gericht weten wat je erin stopt, wil je het goede antwoord eruit krijgen. En de Nederlandse overheid, met name, ik volg dat debat in België iets minder, moet ik toegeven, maar we hebben hier bijvoorbeeld vorig jaar een heel schandaal gehad in de rechtbank over Siri. En dan niet de Siri van je iPhone die je vragen kan beantwoorden, maar een sociaal systeem dat gegevens over werkloosheid en inkomen en sociale zaken allemaal aan elkaar koppelt om risico's op fraude op te sporen. Daarvan heeft de rechter gezegd, dat mag niet, dat gaat veel te ver, het zijn te veel gegevens, de doelbinding is niet duidelijk. En overheid, u kunt dit niet zomaar doen. En vervolgens is er een wet in ons parlement ingediend, die ligt nu in de Senaat, wat eigenlijk Siri on steroids is, waarbij er nog veel meer gegevens aan elkaar gekoppeld kunnen worden. En een groot deel van ons parlement heeft gezegd, nee hoor, dat is prima. Doe dat maar gewoon, want fraudebestrijding is toch wel zo belangrijk, dat we dan de grondrechten van al die andere onschuldige burgers maar even vergeten. En dat in een tijd waarin we al een aantal grote dataschandalen hier in Nederland hebben gehad. Onder andere met de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, waarbij mensen op basis van hun data uitkeringen moesten terugbetalen. En diep in de schulden zijn gestoken. Dan zie je gewoon dat de datareflex van de overheid, die klopt niet. En daar moet wat aan gebeuren. En dat vraagt ook om bewustwording in de politiek. Ja, op nationaal niveau, die moeten het goede voorbeeld geven, maar zeker ook op lokaal niveau, waar dat soms nog veel minder gebeurt. Ook omdat dat natuurlijk mensen zijn die de politiek er maar een beetje bij doen naast hun reguliere werk. Ik heb dat zelf ook lang gedaan op provinciaal niveau. Dus het is niet denigerend bedoeld, er maar een beetje bij doen, maar het is niet de hoofdtaak van mensen altijd overal maar bovenop te zitten. Ook daar weer, je moet voor een deel kunnen vertrouwen dat de uitvoerders dat op de goede manier doen.
En wat dat betreft zie je, want je noemt inderdaad, daarom is het ook interessant in de Nederlandse politiek, de toeslagenaffaire, Siri. Je ziet daar vooral, heb ik vaak de indruk, de reflex terugkomen dat zelfs mensen die in de politiek zitten en die toch, als ik het even heel simpel mag zeggen, waarom ben je in de politiek gegaan? Omdat je een verschil wilt maken en omdat je de burger wilt vertegenwoordigen. En als je dan ziet wat er allemaal gebeurt met gegevens die verwerkt worden, wat voor gevolgen dat kan hebben, heb ik de indruk dat bij de meesten niet echt bekend is, ja, hoe ver gaan die gevolgen kunnen zijn. En dat is wat ik, ja, om het even met verkeerde woorden, maar bij de toeslagenaffaire, wat daar zo'n mooi voorbeeld aan is, is dat je heel praktisch hebt kunnen zien wat voor een vernietigende impact het op iemands leven kan hebben als die data verkeerd verwerkt wordt.
Ja, en ik denk dat je wel een beetje een idealistisch beeld hebt, als ik eerlijk ben, van waarom mensen de politiek ingaan. Ik denk dat de harde werkelijkheid voor een heleboel mensen ook is macht en invloed kunnen hebben en niet zozeer het willen beter maken van de wereld voor het individu. Dat zou mooi zijn als iedereen zich dat weer zou realiseren, dat het daar uiteindelijk om draait. En die toeslagenaffaire komt natuurlijk uit een deel voort uit publieke verontwaardiging. He, de schreeuwers in de samenleving, in de kranten, die bij fraudegevallen bovenop de barricade staan om te roepen, dit is toch schandalig en dat kan niet zomaar en daar moet politiek Den Haag wat aan gaan doen. Nou, dat is dan een makkelijke reflex in het parlement om dat soort mensen naar de mond te praten en te zeggen, nee, daar gaan we wat aan doen. Kijk maar hoe goed ik luister naar wat er in de samenleving leeft. Toeslagen of de fraudegevallen moeten keihard bestraft worden en we gaan alles doen om die fraude op te sporen. Zonder daarbij rekening mee te houden dat inderdaad in de uitvoering ook wel eens dingen mis kunnen gaan en dat mensen die in de beste voor de beste bedoelingen leven, daar gewoon een klein foutje maken. Vergissen is nu eenmaal menselijk. En dan zo hard gestraft worden. Ik denk dat een groot deel van de politiek zich inmiddels wel realiseert hier in Nederland, dat die uitvoering meer aandacht verdient. Maar of je hiermee nou het probleem helemaal kwijt bent, dat moet ik nog maar zien. Het doet me altijd een beetje denken aan die discussie rondom de Franse Revolutie, waarbij een van de vele Franse koningen gezegd schijnt te hebben: hey, daar loopt mijn volk, ik moet eens kijken waar ze naartoe gaan, zodat ik ze kan leiden. Nee, als politicus, als leider, ben jij degene die voor de troepen uit moet lopen en moet zorgen dat jij draagvlak krijgt voor jouw ideeën.
Ja, en om er dan toch nog maar een iets wat naïeve uitspraak tegenaan te gooien. De politiek, mag je van verwachten dat die boven de waan van de dag staan. Want jij bent met wetgeving bezig, jij bent bezig met een proces wat vaak jaren kan duren voordat tot volle wasdom komt. En als je laat leiden door de waan van de dag, ja, dan is het een recept om foute beslissingen te maken. Nu, ik besef ook heel goed dat dat natuurlijk wel zo is. Niet altijd, maar voor een groot deel. Wat me doet denken aan hoe kun je dat oplossen? Moeten we dan zeggen van kijk, privacyproblematiek, die is dermate complex. Het inzicht in die materie is soms dermate diepgaand vereist. Op het moment dat er zaken zijn waar een privacycomponent aan zit, dan moeten we dat eigenlijk niet zomaar bij de standaard politicus neerleggen, maar dan moet daar een bepaalde commissie zijn. Dan moet daar om een advies gevraagd worden bij een entiteit. We hebben dan natuurlijk, ook in Nederland neem ik aan dat op dezelfde manier werkt, de autoriteit persoonsgegevens. Mm-hmm. Moet die daar structureler in betrokken worden? Is dat een manier om daarin vooruit te gaan?
Ik denk dat die daar relatief structureel al in betrokken wordt. Wat ik nu zie gebeuren rondom de formatie van een nieuw parlement hier in Nederland, nog voordat we naar de hele regeringsformatie gaan, maar komende woensdag wordt ons nieuwe parlement geïnstalleerd op 31 maart. Als het goed is, komt er in de nieuwe Tweede Kamer een specifieke commissie voor digitale zaken. Dat is voor het eerst. Er was in het laatste parlement een tijdelijke commissie die heeft gekeken hoe kan het parlement nou meer grip krijgen op die digitale zaken. En een van de aanbevelingen die is overgenomen was een permanente commissie digitaal. Die wordt, als het goed is, nu ingesteld. Dat betekent ook dat de mensen die daar zittingen nemen de tijd krijgen om zich daarin te verdiepen. Maar ook de medewerkers krijgen om zich daarin te verdiepen. Nog los van de partijpolitieke medewerkers worden er ook op de Griffie dan griffiers en andere stafmedewerkers bij zo'n commissie gezet die ook kennis van zaken hebben. Net zoals je EU-adviseurs hebt bij alle commissies, komen er dan ook digitale adviseurs. En ik denk dat dat een belangrijke stap is, omdat die politiek neutraal kunnen adviseren. Dit zijn de ontwikkelingen. Misschien ook makkelijker hoorzittingen kunnen houden met experts. Alle wetsvoorstellen waar een digitale component in zit, van advies zouden kunnen voorzien. Zoals dat ook een beetje in het Europees Parlement gebruikelijk is, waar je één leidende commissie hebt en anderen die dan ook nog hun zegje mogen doen als het ook hun dossiers raakt. Ik hoop dat die digitale commissie een beetje op zo'n manier gaat functioneren.
En dan hopelijk ook voldoende mensen heeft die niet alleen veel weten van digitalisering en IT, want die heb je veel, hè, die de vlucht vooruit zoeken, maar die dan ook af en toe misschien wat terughoudend kunnen zijn op dat vlak van privacy.
Ja, dat zou mooi zijn. Ik ben al langer voorstander van een bewindspersoon die zich specifiek met grondrechten zou bezighouden hier in Nederland. Waarschijnlijk een staatssecretaris. En officieel is dat onze minister van Binnenlandse Zaken. Die gaat over de grondwet. Maar je ziet ook dat die minister over zoveel dingen gaat dat het bewaken van de grondrechten er altijd een beetje bij inschiet. Nou, verschillende politieke partijen hebben nu gezegd, we moeten zelfs een speciale minister of staatssecretaris digitaal krijgen in de regering. Dat zou natuurlijk ook een mooie stap zijn. En die zou zich inderdaad dan ook moeten bekommeren om privacy en gegevensbescherming als grondrecht. Dus niet alleen maar de digitale vooruitgang, maar ook echt wel de bescherming die daar dan ook bij hoort. Dus wie weet, de formatie van een nieuwe regering zal nog wel even duren. Daar hebben jullie in België ook ervaringen mee dat dat niet altijd evident is. Dus we gaan zien waar dat op uitkomt de komende maanden.
Als ik het zo zie, denk ik niet dat ons wereldrecord in gevaar komt, maar wellicht dat ze daar toch nog even wat uit moeten zoeken dan.
Nou, we hebben in ieder geval een slecht begin gemaakt deze week waarbij de eerste verkenners alweer hun mandaat hebben teruggegeven en 10 dagen na de verkiezingen bij nul wordt begonnen. Dus die eerste 10 dagen hebben jullie alvast cadeau gekregen.
Oké, dat had ik nog niet voorbij zien komen. Ik had wel gezien dat er een van de politici die zich even moest terugtrekken een datalekje had.
Ja.
Die liet eventjes het een en het ander zien.
Dat was meteen een einde mandaat voor deze dames.
Oké. Ja, kijk, ook daar heeft een datalek serieuze gevolgen. We hadden het al een beetje over handhaving. Daar valt van alles over te zeggen. En niet verrassend heb ik daar dan ook een korte stelling van gemaakt. Die luidt als volgt. De handhaving van de GDPR die we nu zien, is voorlopig as good as it gets.
Ja, ik vrees dat dat waar is. Ik hoop dat het beter wordt. Maar op dit moment zie ik dat niet snel veranderen. En dat zit voor een belangrijk deel in hoe de toezichthouders worden gefinancierd. De meeste toezichthouders zijn echt nog veel te klein om met de huidige digitale samenleving te kunnen dealen. In Nederland heeft de autoriteit persoonsgegevens er best wel wat geld bij gekregen toen de AVG werd geïntroduceerd. En tegelijkertijd zie je dat de conclusie is dat ze nog heel veel groter moeten worden. Willen ze echt een goede slagkracht hebben. Het laatste rapport wat daarover is uitgebracht en de beslissingen daarover worden naar een nieuwe regering doorgeschoven. Maar laat zien dat er eigenlijk een verdrievoudiging van de autoriteit persoonsgegevens binnen 5 jaar nodig is. Om ze op het niveau te krijgen dat ze kunnen doen wat ze minimaal zouden moeten doen. En dan heb je het nog niet over extra initiatieven, over voorlichting of over een intensivering van de handhaving. Ja, je kan je de vraag stellen, is alles zo efficiënt als het zou moeten zijn? Maken ze op dit moment de juiste keuzes? En daar is vast nog wel wat te winnen. Maar de grote achterstanden inlopen lukt echt alleen met meer gespecialiseerde menskracht. En dat zal een tijd duren. Dat geldt hetzelfde, denk ik, in België, waar de gegevensbeschermingsautoriteit volgens mij ook nog best wel wat mag groeien. Waar iedereen ook voor een deel met angst en beven en voor een deel met anticipatie kijkt, wat gaat er gebeuren? Er wordt bijvoorbeeld al maandenlang uitgekeken naar het besluit van de Geschillenkamer over het Transparency and Control Framework van de AIB. Hoe gaan we nu verder met cookies en legitimate interest? Ik kan niet wachten totdat daar het besluit een keer van verschijnt. De hele discussie rondom Ierland, die we allemaal kennen. Terwijl volgens mij de eerste toezichthouder echt wel zijn best doet om, of haar best doet in dit geval, om op een goede manier die zaken te behandelen en dat ook zo snel mogelijk doet. Maar het moet ook grondig en zorgvuldig, want je wilt ook dat die zaken stand houden voor een rechtbank. Dus het zal nog wel even worstelen blijven.
Is dat voor, want je pakt nu het voorbeeldje van Ierland erbij, natuurlijk een hele mooie. Haalde laatst ook de pers een beetje, want om het wel oneerbiedig te zeggen, maar er was toch een beetje een bitchfight aan de gang tussen de Duitse toezichthouder, de Ierse, waarbij ze elkaar toch, goed, het was natuurlijk allemaal mooi politiek omlijst en het waren nette brieven, maar het was toch eigenlijk heel bazaal dat men elkaar daar wel eens niet eens verwijten zat te doen. Nu, dat basiscijfertje wat ik daar voorbij zag komen, van kijk, er lopen 196 zaken bij jou en je hebt er maar 4 afgehandeld de laatste tijd. Is dat effectief dat ze niet sneller kunnen? Is dat ze het misschien te complex maken? Is het one-stop-shop mechanisme wat dat betreft eigenlijk gewoon gefaald?
Nou, met dat laatste te beginnen, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Want ik weet niet als al die toezichthouders dat allemaal afzonderlijk hadden gedaan, of het dan heel veel beter of efficiënter was geweest. Ja, er ligt een groot aantal zaken in Ierland te wachten op besluitvorming. Ik durf niet van al die 196 zaken te zeggen in welke fase die zich bevinden. We weten ook dat toezichthoudersonderzoeken kosten tijd om dat zorgvuldig te doen, om de juiste informatie te vinden. Want reken maar dat de bedrijven die onderzocht worden, en dan hebben we het in dit geval over de Googles en de Facebooks en de Twitters, dat die ook niet zomaar zeggen, oh, maar hier is alles wat we verkeerd hebben gedaan, legt u ons maar een boete op. Die gaan uiteraard zoveel mogelijk argumenten bedenken om te laten zien dat ze helemaal niks fout hebben gedaan. Dat moet worden geanalyseerd, dat moet worden afgewogen. En ja, dat duurt lang. Ja, dat duurt in dit geval, durf ik ook wel te zeggen, te lang. Maar of het sneller kan, weet ik niet. Want ik loop niet achter de schermen bij de eerste toezichthouder rond. Ik zit niet aan tafel wanneer zij de keuzes maken waar tijd aan te besteden, waar geld aan te besteden. En dit zijn gewoon complexe onderzoeken. Omdat het gaat over nieuwe interpretatie onder de GDPR. Het gaat over grensoverschrijdend gegevensverkeer, waarbij veel overleg nodig is. En het gaat over hele technische zaken. En je wilt dus ook dat die rapporten gewoon van A tot Z kloppen en dat daar dan geen speld meer tussen te krijgen is. Want je weet, linksom of rechtsom, dit komt voor de rechter. En dan wil je ook van de rechter je gelijk kunnen krijgen. Dus ja, het duurt te lang. Maar ik begrijp het ook wel weer waarom het zo lang duurt.
Het doet me denken aan iets wat vanuit de ICO een tijdje terug werd aangegeven. Dat ze zeiden van ja, wij laten sommige zaken pakken we ook gewoon niet aan. Omdat wij weten als we het gaan doen en wij stoppen een heel groot deel van onze man- en vrouwkracht in die zaken. Om een Facebook aan te pakken, die slepen ons voor de rechter. Alleen hun legal privacy department heeft al meer mensen in zich dan wij groot zijn. En dan zijn we voor een aantal jaren vertrokken en kunnen wij die middelen niet inzetten op andere plekken waar ze wel nodig zijn.
Ja. Vind ik een lastig besluit. Ik snap hem wel. En tegelijkertijd denk ik, ja, als je dan op die manier grote bedrijven de ruimte geeft en alleen maar achter de kleintjes aangaat, dat is ook niet goed voor het rechtsgevoel van de burger. En dan doe je ook niet waarvoor je bent opgericht. Want ook als toezichthouder, je moet achter de grote jongens aan. Je moet ook achter de kleintjes aan. Je zult allebei moeten doen. En daar zul je keuzes moeten maken, want je kan niet alles doen. Prioriteer dan op basis van wat heeft de meeste impact.
Ja, misschien dat ze het wat meer op zouden moeten delen, want dat zijn nu allemaal gigantische dossiers waar ze heel veel uitzoekwerk moeten doen, waar ze alles perfect op een rijtje willen hebben. Je kunt ook zeggen, wel, we gaan er gewoon even één specifiek onderdeel uitpakken. We hebben laatst die DPA, die werd uitgevoerd op een aantal van de diensten die Google aanbiedt. Hetzelfde naar Microsoft overigens, maar ik pak die van Google er nu uit. Ja, daar komen een aantal dingen uit. Daar kan weinig discussie over zijn. Daar eigent Google zich het recht toe om als controller bepaalde dingen te gaan doen. Die in ieder geval zoals ze nu zijn opgezet en in hun rol als verwerker die niet kunnen. Dus dan zou je zeggen van, goh, weet je wat, laten we niet die hele verwerking of al hun diensten in zijn geheel aanpakken. Maar laten we er één specifiek onderdeeltje uitpakken en daar dan een handhavingsactie op doen. Is dat een optie?
Ja, dat is een optie en dat gebeurt denk ik ook wel. Laat me beginnen met een shout-out naar mijn oud-collega Shura Nas. Die zit bij Privacy Company die DPIA voor Google en daarvoor ook voor Microsoft heeft geschreven samen met haar team. Zeer grondig werk en zo ken ik haar ook van de autoriteit persoonsgegevens, technisch zeer goed onderlegd. En dat is echt een plezier om die DPIA's terug te lezen. Dan zie je inderdaad met hoeveel zorg dat is gedaan. Overigens in opdracht van de Nederlandse regering gedaan. Mm-hmm. Dus er zit kennelijk wel ergens enig besef, we moeten hier goed naar kijken, gelukkig maar. Maar als je dan zegt, moeten we dan niet bepaalde onderdeeltjes eruit halen? Als je kijkt naar het onderzoek van de eerste toezichthouder, waarvoor we dan nu de boete kennen, naar het Twitter datalek. 2017, 2018. Je ziet ook dat ze daar één onderdeeltje eruit hebben gehaald, namelijk de notificatieverplichting. En vervolgens was de kritiek in de consistency procedure van de andere toezichthouders, u heeft alleen maar gekeken naar de notificatie van het datalek en niet naar het onderliggende veiligheidsbeleid. Ja, het is van tweeën één. Ofwel, je haalt zo'n onderdeeltje eruit en gaat daarmee diepgravend aan de slag en gaat daarop handhaven. Of je doet het veel breder en dan kost het nog veel meer tijd en is het nog complexer om zo'n zaak goed tot een einde te brengen. Dus ja,
is dat niet iets wat ze dan van tevoren even hadden moeten afstemmen? Van, goh, jongens, we zijn weer bij elkaar, EDPB of een andere gelegenheid. Dit is wat we hebben binnengekregen. Wat zullen we doen? Gaan we er één specifiek onderdeeltje uitpakken of gaan we het meteen breed trekken? Dat heel die discussie naderhand niet gevoerd hoeft te worden.
Nou ja, ik krijg de indruk dat dat zelfs is gebeurd. Als ik tussen de regels van de stukken doorlees dat er eerder is gezegd, dit is hoe wij het gaan aanpakken als toezichthouder. En ja, wij zijn onafhankelijk, dus daar beslissen wij zelf over. dat de EDPB dat wist en misschien wel wat gemopperd heeft. Maar ja, uiteindelijk was ook de conclusie van de EDPB zelf, al die losse toezichthouders die zeggen, u had het onderzoek anders moeten doen, dat kunnen ze wel vinden, maar zij gaan daar niet over. En daar is die consistency procedure ook niet voor bedoeld. Die gaat echt alleen maar over, kan de toezichthouder redelijkerwijs, gelet op het onderzoek, tot deze conclusie komen. Dus heel veel van die bezwaren werden ook afgewezen, omdat het geen overwegende bezwaren passend binnen de procedure waren. Maar je ziet dus ook dat de board daar ook nog wel mee worstelt zelf. Wat is nou onze rol bij die grensoverschrijdende dossiers? Het tweede dossier ligt nu voor bij de board. Dat schijnt dan over Facebook of Instagram te gaan. En ik ben heel benieuwd wat we daar dan weer teruglezen in de evaluatie, wanneer die naar buiten komt. Dat is wel heel fijn dat de board dat inkijkje geeft, dat die stukken openbaar gemaakt worden. En dat je ook ziet, wat waren nou die discussiepunten en hoe is daarop gereageerd?
Ja, en om dan terug te komen op hetgeen wat je in het begin al zei, veel hangt dan ook samen met geld. Ik hoorde jou ook al zeggen van ja, ik heb dezelfde opmerkingen voorbij zien komen rond misschien moeten ze gewoon wat efficiënter gaan werken. Ja, het zal zoals zo vaak, de waarheid ligt ergens in het midden. Er hoeft geen discussie over te zijn dat die autoriteiten op dit moment gewoon veel meer geld nodig hebben. Die zijn niet uitgerust voor wat van ze verwacht wordt. Dan zie je, er zijn autoriteiten, en corrigeer me als ik het verkeerd heb, maar ik dacht dat dat voor de Spaanse autoriteit bijvoorbeeld geldt, die worden voor een deel gefinancierd met de boetes die ze uitschrijven. Ja. Is dat een interessante manier om te komen tot meer middelen?
Vind ik eerlijk gezegd van niet. Ik vind dat daar een hele verkeerde werking van uitgaat, omdat je dan ziet dat een toezichthouder A veel meer gericht gaat zijn op het opleggen van boetes. En dan dreigt ook het risico dat ze gaan voor de makkelijke zaken waar snel een boete op te leggen is. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat de boete in de GDPR, ja, die is afschrikwekkend, maar is tegelijkertijd de last resort optie. Het is niet de eerste sanctie die zou moeten worden opgelegd. Als je kijkt naar het hele spectrum van handhavingsinstrumenten onder de GDPR, dan gaat het er uiteindelijk om compliance af te dwingen. Om ervoor te zorgen dat gegevens op de juiste manier worden verwerkt. En zolang het mogelijk is om een verwerking in de juiste richting te drukken of te dwingen, dan zou dat het uitgangspunt moeten zijn wat mij betreft. En dat zie je dus ook met een bindende aanwijzing, of zelfs eerst met een losse aanwijzing, dan een bindende aanwijzing, eventueel een verwerkingsverbod, al dan niet tijdelijk, totdat zaken op orde zijn. Ik denk dat dat uiteindelijk de veel effectievere sancties zijn om bedrijven in de juiste richting te dwingen en ervoor te zorgen dat gegevensverwerking uiteindelijk echt beter wordt. Het opleggen van boetes doet het leuk in de media. En laat zien, oh wat zijn wij een daadkrachtige toezichthouder. Kijk eens hoeveel honderden miljoenen euro's er nu weer zijn opgelegd. En oh jee, kan het bedrijf dat wel betalen. Tegelijkertijd, op de langere termijn ben ik er echt van overtuigd dat je veel meer hebt aan die bindende aanwijzing en het verwerkingsverbod. Want daarmee doe je echt pijn. Want dan dwing je bedrijven hun werkwijze aan te passen. Hun beleid ook aan te passen. En dat heeft ook een veel breder effect op een industrie, op een sector. Omdat anderen dan niet zomaar kunnen negeren dat ook zij aan dat soort richtsnoeren zouden moeten voldoen. Als er inderdaad straks vanuit de geschillenkamer van de gegevensbeschermingsautoriteit een mededeling zou komen. Wij leggen een bindende aanwijzing op over hoe er met cookies moet worden omgegaan. Met cookie banners. Niet meer 10 keer klikken zoals David Stevens ook al vaker publiekelijk heeft gezegd. En geen gerechtvaardigd belang voor cookies. Maar gewoon 1 klik, ja of nee. Voor alle doeleinden. Dan heeft dat een veel breder effect dan het opleggen van een boete.
Ja, daar zie je hoe daar soms wat tijd overheen gaat tussen dat die wet er eenmaal is en dat vervolgens de bedrijven die daarmee moeten worstelen er weggetjes omheen zoeken en dat ze langzaamaan toegaan naar wat het uiteindelijk de geest van de wet was. Hè. De eerste Duitse uitspraak die zogenaamde dark patterns heeft gezegd van ja, dit kan gewoon niet. Ja. Advies van de KNIL wat we nu zien. Langzaamaan komt dat dan wat. Ik zie wat dat betreft, ja, ook over die boetes nog even. Ik was vroeger ook heel vaak van mening, nog steeds overigens hoor, dat is niet het instrument. Dat doet het inderdaad goed in de media, maar daar zouden we niet voor moeten gaan. Ik ben daar een klein beetje van teruggekomen sinds ik de laatste 2 jaar heb gezien wat voor een effect het feit dat een boete wordt opgelegd heeft binnen een managementteam, binnen een board of directors. Omdat, hoezeer ik ook zou willen dat dat niet het geval was, maar dat puur het moreel-ethisch besef niet voldoende is. En dat er wat dat betreft wat financial incentive nodig is om ook dat soort entiteiten te bewegen. En misschien moet het in de eerste periode even zo, voor dat schokeffect. En kunnen we daarna toe gaan naar wat effectievere, zinvollere handhaving?
Nou, dat weet ik niet, want het financial effect is er ook wel degelijk op het moment dat een verwerkingsverbod wordt opgelegd. Als je ziet dat, hey, ik gaf al het voorbeeld van de Nederlandse Belastingdienst, die zegt, oh nee, maar die AVG-compliance, dat gaat nog jaren duren. Onder het oude regime heeft de autoriteit persoonsgegevens al eens onderzoek gedaan naar de gegevensverwerking van het burgerservice-nummer, ons nationale identiteitsnummer hier in Nederland, voor BTW-doeleinden. En met name zelfstandigen zonder personeel, de eenpitters, die werden gedwongen om hun burgerservice-nummer ook als BTW-nummer te gebruiken. Wat dan betekent dat het risico op identiteitsfraude wordt vergroot. Daar is al eens onderzoek naar gedaan. Er is toen al tegen de Belastingdienst gezegd, dat moet jullie veranderen. Maar onder de oude wet waren daar weinig juridische instrumenten om dat te doen. Onder de AVG is dat opnieuw opgepakt en heeft inderdaad de AP een verwerkingsverbod opgelegd aan de Belastingdienst voor het burgerservice-nummer voor dat specifieke doeleinde. Het mocht niet meer als BTW-nummer gebruikt worden. Met een deadline daarbij. En toen kon het opeens wel veranderd worden. Daarvoor was het verhaal, dat gaat jaren duren. Verwerkingsverbod was het opeens binnen 9 maanden alsnog geregeld. We hebben het ook gezien, ik meen dat het in Portugal was, waar een bank een datalek had. En de bank weigerde om de website offline te houden. En toen heeft de toezichthouder op een gegeven moment contact opgenomen met de webhost van deze bank. En gezegd, wij leggen nu een verwerkingsverbod op als u die website niet nu vrijwillig online offline haalt. Toen heeft de webhost alsnog met de directie van de bank gebeld en werd er alsnog vrijwillig meegewerkt. Dus het dreigen met dat verwerkingsverbod kan wel degelijk helpen. Of het inderdaad daadwerkelijk opleggen. En ook dan doet het pijn, want ook dat kost geld. En ik denk dat dus, managementteams daar wel degelijk van onder de indruk zullen zijn.
Een onderschat handhavingsinstrument dat we eens iets meer willen zien.
Ik in ieder geval wel, ja.
Ja, absoluut. Dan voor de laatste stelling kijk ik wat meer richting de burger, de praktische toepassing. Gaat over toestemming. Als zijn of haar gegevens gevraagd worden, krijgt de gemiddelde burger niet genoeg informatie om echt toestemming te kunnen geven. Met andere woorden, eigenlijk weet de burger maar zelden waar die echt toestemming voor geeft.
Ik zou willen zeggen dat de burger te veel informatie krijgt om echt toestemming te kunnen geven. Er is vaak eerder een information overload in al die eindeloze verklaringen waar je doorheen moet klikken. En dan ook nog zo geformuleerd dat je eigenlijk niet begrijpt wat er staat. Dat toestemming nog steeds daarmee eigenlijk niet rechtsgeldig is, want er is niet op de juiste manier geïnformeerd. Maar of je nou vindt of er te veel of te weinig wordt geïnformeerd, ik denk dat de conclusie is dat we een groot probleem hebben met toestemming in de huidige samenleving. Er wordt veel te veel gewerkt op basis van toestemming. En dat komt een beetje door het Amerikaanse model, wat nog steeds heel erg is gebaseerd op notice en consent. Dus het informeren van het individu en dan vragen om toestemming. En dat is ook heel erg hier in Europa doorgedrongen, waardoor je het idee krijgt, oh ja, je moet nou eenmaal hier maar aan voldoen. En dan maar gewoon op akkoord klikken en dan kunnen we volgens alles met jouw gegevens doen. En ik vind dat lastig. Voor mij, als ik colleges geef over privacy en de basisuitleg, vertel ik er ook altijd bij dat wat mij betreft toestemming de grondslag is die je allerlaatste keuze is. Omdat het voor de burger geen vriendelijke keuze is, maar het is ook voor jou als bedrijf de minst zekere rechtsgrondslag. Ik zou veel liever zien dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van het gerechtvaardigd belang, maar dan wel op een hele serieuze manier, waarbij ook de afwegingen waarom dat gerechtvaardigd belang van toepassing is en hoe die belangenafweging wordt gemaakt, netjes wordt vastgelegd en ook gedeeltelijk openbaar wordt gemaakt. Want alleen maar altijd vertrouwen op toestemming. We zien het bij de cookies. Er is duidelijk sprake van consent fatigue. Dus de oververmoeidheid van weer zo'n cookie banner. En ja, ik klik hem wel weg zonder te kijken wat er nou eigenlijk staat. Volgens mij moeten we af van de centrale rol die toestemming speelt.
Maar dan vraag ik me altijd af, waar zit hem dat probleem met bijvoorbeeld inderdaad die cookie fatigue? Ik druk maar op accept all. Het feit dat mensen allemaal op accept all drukken, heeft dat nu te maken met het feit dat toestemming eigenlijk niet werkt, dat je de burger daar niet meer lastig moet vallen, dat je maar gewoon een goede gerechtvaardig belangafweging moet hebben, of dat ze werkelijk op iedere manier genudged worden om maar gewoon accept all te doen en dat die, als je een oprechte keuze krijgt, dat mensen die keuze wel kunnen maken?
Nee, voor een belangrijk deel is het denk ik het tweede, de nudging. En je ziet dat er veel bedrijven zijn die dat ook gewoon echt zelf heel graag willen. Ook al is het advies, stel je cookie banner op de manier in dat al die knoppen gelijkwaardig zijn in kleur, in grootte, in ontwerp. Dan nog zeggen ze nee, maar die moet in mijn huisstijlkleur en die rest moet in grijs. Dat zie je helaas nog steeds gebeuren. Dus die nudging, en het gaat uiteindelijk natuurlijk ook weer om geld. Laten we daar ook eerlijk over zijn. Die nudging gebeurt. Ik denk dat begonnen is al heel snel na de introductie van de cookie-wetgeving. Dus de aanpassing van de e-privacy-richtlijn in de vroege jaren 2000. Waarbij er gezegd is, nee, we moeten die cookies, daar moet toestemming voor gelden. Dus dat moet maar met een of andere manier online gebeuren. En eigenlijk op dat moment is er bedacht, dat doen we dan met zo'n pop-up die het scherm blokkeert. En dan moet je daar maar ergens op klikken voordat je door kan. Ik denk dat in der tijd andere keuzes hadden kunnen worden gemaakt. Hoe je die toestemming op een veel gebruikersvriendelijke manier had kunnen geven. Ik denk ook dat we daar nu niet meer van afkomen van die banners. Het is zo ingeburgerd dat de manier is. Los dadelijk misschien van wat browserinstellingen. Maar daar worstel ik nog wel eens mee. Hoe hadden we dat niet anders en beter moeten doen in der tijd?
Het ligt misschien ook een beetje aan de basisvraag die er voor mij altijd onder ligt. Als je kijkt naar het basisonderscheid, essentieel, niet essentieel. Waarbij toch een heel groot deel van die niet-essentiële gebruikt worden om uiteindelijk een gebruiker over het hele internet te volgen. Dat basisidee van onze website is gratis toegankelijk, dus dan moet je maar gewoon betalen met je data. Dat daar misschien iets grondig mis mee is. Dat eigenlijk heel die keuze voor een burger er niet zou moeten zijn. Wil jij wel of niet getracked worden? Nee, dat is niet nodig. Ik kan gewoon op een website komen. Zijn er dingen nodig voor het functioneren van die website? By all means, gebruik ze. Maar ik hoef niet getracked te worden. Vind maar een andere manier om mij met reclame te benaderen. Want dat is toch heel vaak waar het op neerkomt. Hè? Als we misschien de analysecookies even daar laten. Uiteindelijk komt het neer op, wij willen gewoon zoveel mogelijk data uit de klassieke bezoeker trekken. En ja, misschien is dat een te idealistisch standpunt, maar eigenlijk is dat gewoon niet nodig. We moeten zonder kunnen.
We moeten absoluut zonder kunnen. En er zijn zelfs onderzoeken die laten zien dat zonder beter is. Niet alleen voor de gebruiker, maar ook voor de adverteerder. Hmm. Ergens eind vorig jaar, ik denk oktober, november, is een van de grote Nederlandse reclameinstellingen, Ster, die ook alle reclame op onze publieke omroep verzorgt, is uitgekomen met een rapport waarin ze een analyse hebben gemaakt wat nou effectievere reclame is. De gepersonaliseerde reclame op basis van tracking cookies of reclame op basis van context van wat er op het scherm wordt getoond. En zij lieten zien dat de contextuele reclame effectiever is en meer oplevert uiteindelijk dan de gepersonaliseerde reclame. Betekent niet dat je zomaar iets willekeurigs op het scherm krijgt. Dat als jij een nieuwsbericht over vakanties leest, dat je dan reclame voor een stofzuiger te zien krijgt. Dan zal die reclame wel over vakanties gaan. Maar zonder dat te maken heeft met al die bestemmingen waar jij de afgelopen maanden misschien naar hebt gezocht. Of zonder dat je, als je een stuk leest over een strandvakantie, meteen reclames krijgt voor teenslippers en korte broeken. Dus het is... het is contextafhankelijk en niet persoonsafhankelijk. En ik denk dat we inderdaad veel meer terug moeten naar dat systeem. Net zoals je vroeger in een krant of in een tijdschrift had. Een tijdschrift over buitenleven. Zou je niet zo snel advertenties inderdaad vinden voor een stofzuiger of voor een vaatwasmachine. Maar eerder voor die wandelschoenen. Nou ja, dat is contextafhankelijk. Dat is zinnig, want dan heb je mensen die op een bepaalde manier of naar iets bepaalds op zoek zijn of daarover geïnformeerd willen worden. Veel zinniger. En dan hoeft al dat tracken niet. En je ziet ook wel gelukkig wereldwijd in de wetgeving langzaam een beweging komen om van dat tracking af te komen. Als je nu kijkt naar de nieuwste wet in Virginia, de Consumer Data Protection Act, vanaf 2023 in werking, daar is in ieder geval al een uitgebreide bepaling opgenomen over de impactanalyses die moeten worden gedaan voor tracing technology. En een veel duidelijker opt-out systeem voor Amerikanen, voor mensen in Virginia in dit geval, om daar vanaf te komen. Het is nog geen opt-in, het is nog niet het ideale systeem dat jij en ik misschien zouden willen, maar het is zeker een stap in de goede richting. Hetzelfde in Californië. Dus de beweging is ingezet, maar ik vrees dat het nog wel een jaar of 10 duurt voordat we er echt vanaf zijn.
Ja, inderdaad. Maar goed, tot die tijd zullen we dat bekijken. En wij gaan daar nog zeker een jaar of 10 interessant mee bezig kunnen zijn. Dat denk ik toch. Evolutie is genoeg. Paul, ik wil jou van harte bedanken voor jouw tijd en voor een interessant gesprek.
Graag gedaan. En veel succes met de rest van Das Privé. Voor mensen die nog wat meer willen horen over privacy. Ik heb ook nog een eigen podcast, Serious Privacy. Wel in het Engels. Maar ook daar praten we met gasten vanuit de hele wereld over de mondiale ontwikkeling in privacy en gegevensbescherming.
Ja, ik heb mezelf ook al eens geluisterd. Absoluut een aanrader. Oké, dankjewel. Tot de volgende.